Eén, goede avond. Het is 20:30 geweest. Ook voor meneer, dank u. En welkom inwoners nog op de tribune, raadsleden, wethouder Frank de Wit en in het bijzonder mevrouw Smels. En in het bijzonder de mensen van de Rekenkamer, mevrouw Spoor en meneer Pen. Maar voordat ik u straks aan bod laat komen, zijn er nog een paar vragen. Zijn er raadsleden die vragen hebben over de kleinere onderwerpen, het raadsvoorstel waarderen en afschrijven 2024, of de nota reserves en voorzieningen, het normenkader en controleprotocol of de controleverordening? Dan laten we die eerst aan bod komen. De heer Reijners van D66.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb een vraag over raadsvoorstel waarderen en afschrijven. Ik vond het opvallend. Ik ben benieuwd hoe dit in andere gemeenten zit. Dus hoe is die grens, activeringsgrens in andere gemeenten?
U kunt gewoon knop drukken. Er is geen kaartje nodig.
Geen kaartje nodig.
Oké. Dank u wel. We hebben met deze nota waarderen en afschrijven hebben we geprobeerd juist om meer in de richting te komen van datgene wat er bij andere gemeentes gebruikelijk is. Dat bedrag ligt vaak ook al hoger. En zoals het aangegeven is in de nota, om wat effectiever en wat efficiënter te kunnen optreden in de bedrijfsvoering. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat, en vandaar dat die van 10.000 naar 25.000 euro is gehaald. Er zijn zelfs gemeentes die nog hoger zitten, wat dat betreft. Dus bij deze.
Dank u wel, is dat voldoende beantwoord?
Ja, korte vervolgvraag. Hoe schat de wethouder het in dat dat invloed heeft op de controlepositie van de gemeenteraad?
Ik zie daar eigenlijk niet zoveel problemen in. Want de logica is dat je in feite datgene wat je uitgeeft op die manier, dat je dat direct zichtbaar maakt. En dat er vervolgens geen afschrijvingskosten door de jaren heen zijn. Dus door het eigenlijk een soort, zeg maar, dat gedeelte is kaststelsel of zo. Ja?
Nog meer vragen? Meneer Van der Brink, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u. Mijn vraag was, er zitten twee bijlagen bij. Een nota waarderen en afschrijven 2022 met amendement. En 24. Die van 24 is een stuk langer geworden. Betekent dat we dan ook toch meer dingen vastgelegd hebben dan in de vorige? Ik heb ze niet helemaal gelezen, moet ik toegeven.
Nee, volgens mij niet, want het enige wat... Alsjeblieft, hij doet het nu.
Het enige wat we gedaan hebben in de nota waarderen en afschrijven is eigenlijk die 10.000 euro omhoog holpen naar 25.000. Ja. Dus hij is dat goed, is niet langer geworden. En anders zitten er sprookjes bij in.
Nou, hij is van 30 naar 36 pagina's gegaan, voorzitter.
Is het ander lettertype misschien geworden?
Ik kan dat op dit moment niet zo verklaren, maar er is geen. Ik stel vast dat er geen teksten zijn toegevoegd. We zijn alleen overgegaan van 10.000 naar 25.000 euro. Dus ik weet niet of de pagina's korter zijn geworden of dat de regels af zijn gehaald, weet ik niet. Er is kennelijk iets in de. Hoe heet het, in de layout veranderd dan?
Oké, dank u wel. Nog andere vragen? De heer Kramerleus vooruit.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Bij de nota waardering en afschrijving wordt gezegd op bladzijde 8, wat is, en dat is mijn vraag eigenlijk, wat is een relatieve kleine investering?
De heer De Wit.
Ja, dat hebben we nu geprobeerd juist op te trekken van die 10.000 naar die 25.000 euro. Dat noemen wij dus een relatief kleine investering.
Oké, voldoende, meneer Kramer?
Ja, ik vraag me af of wat dat in doelstelling is met waardering en afschrijving. Maar dat is, dat, volgens mij strookt dat niet, wat u nu zegt. Maar...
Dat zijn 8?
Ja. Bladzijde 8 staat het bij relatief kleine investeringen wegen de voordelen, onder andere registratie van bezittingen en het spreiden van kosten voor meerdere jaren.
Sorry, mevrouw Smels, als u antwoord wil geven, wilt u dan alsjeblieft de knop indrukken, want anders wordt het ook niet geregistreerd.
Ja, volgens mij is dat toch...
Ja, ik
kan wel antwoord geven.
Ik laat de mevrouw Smals graag even antwoorden.
Graag.
Ja, hij doet het.
Oké. Ja, hier staat als relatief is in verhouding een klein bedrag is. Als je gaat afschrijven, dan brengt dat veel administratief werk met zich mee. Hè, want je gaat, dan komt dat weer terug. Dus hier staat van ja, het is, als je een kleine investering hebt, dan is het handiger om gewoon in één keer die kosten te nemen. Dan heb je er gewoon minder werk aan. Dat is efficiënter.
Okay. Dank u wel. Misschien wilt u ook de microfoon weer uitzetten, alstublieft. Dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Meneer Steukenboom, GroenLinks PvdA.
Voorzitter, dank u. Ja, we hebben in het voorgesprek over de nota-reserves en voorzieningen eigenlijk drie grote onderwerpen even doorgenomen. Sociaal domein, COVID en Oekraïne. Ja?
Is dat on topic?
Hebben we nota over de reserve. Ik vroeg nota-reserve en...
Ja, oké. Prima.
Ja? Ja. En ik begrijp wel de beweging dat meer specifieke reserves worden opgegeven ten gunste van een algemene reserve. Maar ik ga toch even terug, hadden we een leuk overleg over. 2015 zijn we, een aantal van ons waren daarbij, zijn we begonnen met sociaal domein. En die specifieke reserve was ook bedoeld om innovaties op het gebied van het sociaal domein mogelijk te maken. En ik snap dat gedurende de tijd dat budget meer gebruikt is om risico's af te dekken. Dus ik snap ook wel dat je dat meer in een algemene pot dan doet. Maar dan is de vraag, voorzitter aan de wethouder, ja, er zijn toch nog tal van innovaties op het gebied van sociaal domein en misschien ook wel COVID. Nou, dat misschien mag je weghalen, want iedereen denkt dat COVID weg is, maar dat is niet het geval. Die zijn voorstelbaar waarmee het best aantrekkelijk is, dan wordt de vraag meer beleidsinhoudelijk, om toch een specifieke reserve op dit gebied vast te houden. En dat is de vraag aan de wethouder.
Ja, of je die reserve wil vasthouden of de heer De Wit.
Ja, mijn insteek daarbij is dat we juist proberen om van die reserves af te komen, omdat er dan inzichtelijker wordt waar of je staat financieel. Tegelijkertijd, op het moment dat je geen reserves aanhoudt, dan komt dat geld dus beschikbaar voor algemene doeleinden. En dat betekent dus dat je het beter kan betrekken bij de integrale afweging die je moet maken tussen de verschillende, want er zijn een hele hoop belangwekkende onderwerpen waar we keuzes voor moeten maken. Dus laten we dat dan vooral op een integrale manier doen. En dat doen wat nodig is in de prioriteit waarin dat nodig is.
Voorzitter, ik begrijp het antwoord. Maar ik gebruik juist dit argument om het omgekeerde als stelling te blijven hanteren. Want het risico dat specifieke innovaties op het gebied van sociaal domein of preventief op het gebied van COVID, want dat gaat nog steeds rond en heel veel mensen lijden aan COVID zonder dat er iets aan wordt gedaan, die worden dan veel lastiger omdat er natuurlijk veel grotere uitdagingen zijn en je dan als portefeuillehouder, als wethouder tegen de rest van het college of binnen de raad aardig wat argumenten moet hebben om die innovaties toch te laten plaatsvinden. En bij een specifieke reserve is dat niet nodig, want die specifieke reserve heeft een doelbestemming.
Ik hoor een amendement aankomen. Ja. Oké. Maar ik denk dat
Het andere antwoord is dat er dus niks meer in die reserve zit op dit moment, omdat die al uitgebod is.
Sociaal domein is leeg.
Sorry, wilt u het centraal houden en ook via de microfoon, want anders wordt het ook niet meer te volgen straks, ook voor de griffie niet meer. Kunt u het nog weer een keer herhalen wat u zei?
De reserve sociaal domein, die heeft geen saldo meer.
Heb ik dan verkeerd gelezen?
De reserve corona wel, maar die van sociaal domein is al helemaal geclaimd. Dus heeft bij 24 geen saldo meer.
Daar is Maya, opstartkosten van Maya zijn eruit betaald, als ik goed begrepen.
Ja.
Het woord is
een ander onderwerp waar ik het over wil hebben.
Ja, dan is het woord even aan de heer Kramer, met uw welnemen. Van Leusden vooruit, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Ik had even een kleine vraag over de analyse van de reserves. Ik heb ergens gelezen dat bij Oekraïne was 3,6 miljoen. Maar nu zie ik in de analyse van de reserves 2 miljoen. Dus ik mis 1,6 miljoen.
Meneer De Wit, alstublieft.
Die kan ik zo gauw niet, terugvinden. Heb jij daar een antwoord op?
Ik heb nu geen antwoord. Dit is saldo, staat ook bij de saldo van bij de begroting. Dus misschien dat u nieuwe data erbij telt. Maar ik kan wel schriftelijk beantwoorden. Ja.
Ik hoor een toezegging. Meneer Stukkenboom, aanvullend nog?
Nee.
Wel rondom deze vier onderwerpen?
Ja, naar aanleiding van het feit dat kennelijk het sociaal domein weg is ten gunste van de overheid van Maya. Maar dan zitten we in de najaarsnota, denk ik. Dat is een bijlage waarbij in 2024 meer dan 2 miljoen en in 2025 meer dan 3 miljoen in de overheid van Maya wordt gestopt. Nou, dat laatste begrijp ik al helemaal niet. Ook niet ten opzichte van BSA, want dat is de voorganger van Maya, waar we al 1,5 miljoen in hebben gestopt, ook om die overheid. Maar ik beluister nu dat mijn eerste vraag, sociaal domein, ik dacht dat er nog 169 in zat, maar dat is weg, omdat dat besteed wordt in de voorstellen aan Maya, onder andere.
Sorry, dat is wat ik begrepen heb, maar helaas is mevrouw Treep niet aanwezig, maar die zou er waarschijnlijk nog meer over kunnen zeggen. Maar misschien dat mevrouw Smals er iets over kan zeggen.
Ja, die 169 wordt in 2024 uitgegeven en staat ook in de nota toegelicht.
Sorry, via de microfoon alsjeblieft.
Dan blijft mijn eerste stelling staan. Ik bedoel, we hebben het nu over de najaarsnota 2023. Die loopt al door naar 2024. Maar ja, dan moet ik maar even verder overleggen waar het amendement dan op gericht is. En we komen zo bij de najaarsnota wel terug op die.
Dank u wel. Nog andere vragen? De heer Van der Brink, ChristenUnie SGP.
Ja, dank u. Als je de algemene reserve verhoogt, hè, die wordt nu verhoogd per saldo, hè, dat heeft ook betrekking op het weerstandsvermogen van de gemeente. Wordt dat straks op dezelfde wijze nu berekend, nu we een hogere reserve hebben, waardoor het weerstandsvermogen heel anders wordt? Vraag 1.
En ja.
Sorry, meneer Van der
Brink heeft
het woord.
Nee. En de tweede vraag is van, we stoppen ineens 5 miljoen in onderwijs. Voor ons komt dat denk ik uit de lucht vallen. Is dat nou gekomen door de nieuwste school die we gebouwd hebben, dat dan de pot leeg is? En had dat dan niet eigenlijk wat eerder naar ons toegemoeten?
De heer De Wit, alsjeblieft.
Antwoord op de eerste vraag is ja. Het weerstandsvermogen gaat dus omhoog. Want dat cijfer dat klimt. En het antwoord op de tweede vraag als het gaat over die... want dat is 5 miljoen, dacht ik zo uit mijn hoofd, voor scholen. Dat heeft alles te maken met de nieuwe leerlingenprognose. Plotseling sky high is gegaan. En waarbij we dus voorzien dat we meer... waarbij we niet alleen voorzien, maar waarbij we al concreet meer schoolruimte nodig hebben. En nu met noodremaatregelen bezig zijn. Maar er moet dus gewoon op basis van de leerlingprognoses moet er in scholen geïnvesteerd worden.
Helder genoeg, meneer Van der Brink.
Ik wil toch nog even een vervolgvraag over dat weerstandsvermogen. Tot op heden is de regel eigenlijk 0,8, 1,2 en dan moet er bijgesprongen worden of afgeramd worden. Als die nu dus duidelijk omhoog gaat, moeten we dan ons beleid niet aanpassen dat we van die bandbreedte af moeten en zeggen... Ja, het is leuk als die straks 1,7 is of wat dan ook. Maar daar doen we niks mee. Het is alleen maar een cijfer. Dus zouden we dan niet ons beleid moeten aanpassen?
De heer De Wit.
Wordt aangepast.
Sorry, als u rugspraak wil doen, graag.
Nee, ja. Hij wordt eigenlijk te hoog. In de zin van, je hebt alleen maar meer geld om je risico's af te dekken. Dus, en dat geld heb je daar niet per se voor nodig. Het beleid zal in 2024 worden aangepast. En in welke richting dat precies gaat, dat weet ik nog niet.
Ook voldoende, meneer Van der Brink?
Mijn vraag is, zit dat dan al bij de jaarrekening? Want bij de jaarrekening stellen we weerstandsvermogen volgens mij vast.
De heer De Wit. Sorry, wat ik alsjeblieft centraal houden.
Ambitie.
Het is wel de ambitie om die nota risicomanagement te laten passeren in de raad voorafgaand aan de jaarrekening. En die 1,2 die gaat er ook uit, want die heeft geen toegevoegde waarde.
Oké, dank u wel.
Dank u wel, meneer Stukkenboom.
Voorzitter, ik merk dat er allerlei voornemens zijn. Maar ik zou het zeer op prijs stellen als de Raad eerder geïnformeerd wordt over het voornemen om 5 miljoen extra in het onderwijs te stoppen. En het voornemen om de bovengrens van de weerstandsvermogen om dat te gaan bijstellen. Wij weten van niks. We weten helemaal van niks.
Ja. Op reageren, meneer De Wit?
Ja, daar wil ik wel op reageren. Wij hebben... Ja, moet ik maar uitzetten. Ik denk dat u gelijk heeft dat we dat misschien op een andere manier hadden moeten doen. Maar dat komt dus aanwaaien, zeg maar, in aanloop naar het maken van die nota, reserves en voorzieningen. Ja, dan kan je wachten, maar nu komt die langs. Dus we hebben gemeend dat op deze manier dit moeten doen. Maar als dat anders moet, dan doen we dat anders.
Voldoende hierover nog iemand iets over de vier genoemde onderwerpen? Mevrouw Smelzen nog aanvullen?
Ja, ik kan voorzitter Marcel niet helemaal goed gevoel bij heeft. Maar ik kan het misschien veranderen. Kijk, die onderwijsvesting, die komt nu voorbij omdat die reserves zijn aan het actualiseren. Hè. Dus de reservekapitaalslasten die brengen we naar beneden, want er zit te veel in. Nou, en bij een andere zit er te weinig in. Dus dan, die verhoog je dan. En daar hebben we ook een speciale bijdrage voor geschreven door Lisette is die opgesteld. Om goed uit te leggen van wat de reden is. En begin volgend jaar komt er gewoon een raadsvoorstel voor het krediet voor de bouw van die school. Tenminste, dat verwacht ik. En dan wordt die gewoon meegenomen in dat hele verhaal van onderwijshuisvesting. Dus, maar ik ben het met u eens dat die volgorde niet helemaal ideaal is. We hadden ook kunnen wachten tot dat raadsvoorstel om dan de reserve aan te vullen. En we hebben ervoor gekozen om het nu maar meteen te doen, omdat er nu ook best wat vrijval is. En dan hebben we nog de nota risicomanagement. Ja, die komt uiteraard eerst in de raadswerkgroep voorbij. En dan hebben we het er gewoon over. Dus dat was eigenlijk de planning. Dus dan had hij gewoon tijdig geïnformeerd geweest. Maar ja, nu komt die vraag voor mij. Dus dan,
Dank u wel. Ik hoor dat we eigenlijk al eerder geïnformeerd worden dan dat er al dingen ter sprake komen. Dus dan rond ik dit stukje af. Tenzij nog iemand daar bezwaar tegen heeft. Nog iets aanvullends? Nee. Dan heet ik nogmaals mevrouw Spoor en de heer Pen welkom. Dan gaan we het hebben over het raadsvoorstel rekenkameronderzoek verbonden partijen 2023. De rekenkamer heeft bij de gemeente Leus onderzoek gedaan naar de invloed op verbonden partijen. En de centrale vraag luidde: hoe zijn sturing, beheersing, controle en verantwoording ten aanzien van de verbonden partijen georganiseerd? En wat is de uitwerking hiervan in de praktijk op de grip van het gemeentebestuur, college en raad? Van Leusden op verbonden partijen. En wat zijn de ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst? We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en gaan met u daarover in gesprek. Ik denk dat het goed is om u het woord te geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga niet uit het onderzoek vertellen, want u heeft het ongetwijfeld allemaal gelezen, of misschien op zijn minste samenvatting. Wat misschien goed is om even te vertellen, want we hadden dus net op de informatiemarkt ook al met enkele raadsleden een gesprekje erover. In 2021, toen hebben we dit onderwerp na gesprek met de auditcommissie, de werkgroep financiële verantwoording heet het hier, geselecteerd. Omdat er een gevoel was van een soort van onbehagen van, nou weet je, er is niet iets een urgentie, maar we voelen dat we op een aantal gemeenschappelijke regelingen toch een beetje op afstand staan. En zouden jullie daar eens in willen duiken? Dus dat hebben we gedaan. En dat onderzoek is grotendeels in 2022 uitgevoerd. Dat was ook het moment natuurlijk waarop er een raadswisseling was. Dus we hebben ook een bijeenkomst gehad met raadsleden. Dus daar komen we misschien straks nog op. Het rapport ligt er nu even vanavond de behandeling. Maar dat is misschien goed om even aan te geven. Want er was niet een acuut probleem wat opgelost moet worden. Maar het was wel een gevoel van, nou, willen jullie daar eens induiken? Want spiegel dat is voor ons. Is dat misschien kort als inleiding?
Dank u wel. Zijn er raadsleden die vragen hebben aan de Rekenkamercommissie? Meneer Van der Belt, lokaal belangrijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan. Maar in eerste plaats bedankt voor het onderzoek en daarvoor het voorkomend voorstel. Veel interesse gelezen. En ik heb alleen wat praktische vragen. Wat impliceert het voor de ambtelijke organisatie? Wat zou er bij geplust moeten worden qua aantal FTE bijvoorbeeld? Wat gaat dat kosten? Daar ben ik benieuwd naar in eerste plaats. De heer Pen?
Ja.
Alsjeblieft.
Ja, we hebben het er net ook een beetje over gehad. Van, we hebben daar niet zelf een harde uitspraak over. Het is ook aan het college om te kijken van hey, hoe vangen we dit op binnen de organisatie. Een van de aanbevelingen die gaat over... even kijken hoor. Geef het college opdracht om te investeren, als aanbeveling 5, in de coördinatie van sturing en controle van verbonden partijen om kwetsbaarheden te voorkomen. We zien dat eigenlijk elke verbonden partij afzonderlijk best wel veel aandacht krijgt, zowel bestuurlijk als ambtelijk. En dan is de vraag, en daar zagen we wel een aandachtspunt van, hè, is er ook regie op het palet van verbonden partijen? Zou je daar niet ook meer coördinatie op moeten organiseren? Nou, dan is het de vraag van ja, hoe organiseer je dat? Kun je dat oplossen binnen de bestaande organisatie? Kun je iemand daarvoor verantwoordelijk maken? Dat hangt er ook vanaf hè, wie hier aan het werk zijn en hoe het college en de organisatie dat ziet. In term van tijdsinzet verwacht ik nou niet dat dat een hele FTE bijvoorbeeld zal zijn. Ik denk dat dat iets is wat je erbij kan doen. Misschien een dag in de week, misschien 2 dagen in de week. Maar dan moet je toch heel ver komen om die regie te kunnen voeren. Maar dat is een beetje, ga ik een beetje op de stoel van het college zitten, want die kunnen dat ongetwijfeld veel beter inschatten. Maar het loopt dus niet in grote getallen, zullen we zeggen, naar onze verwachting.
Wilt u hier nog kort op reageren vanuit het college, meneer Wit?
Ja, dat wil ik zeker wel. In de eerste plaats zijn we natuurlijk blij met het rapport en dat er geconstateerd wordt dat het eigenlijk best goed gaat met de verbonden partijen en de contacten die daar op verschillende niveaus mee zijn. En dat is één. Als het gaat over de invulling van die coördinatiefunctie, dan denk ik dat het logisch is dat je eerst gaat kijken wat je dan uiteindelijk wil gaan doen. En dat betekent dus dat je moet gaan inventariseren wat je zelf van je raadsrapporteurs vraagt en wat je vervolgens vraagt. En dat zou dan per verbonden partij moeten. Komt eigenlijk neer op die andere... op de andere aanbevelingen, dat je daarmee eerst aan de slag moet om vervolgens te kunnen constateren hoeveel je coördinatiefunctie vergt. En wij staan wel op te noemen, we hebben net een hele reparatieslag gedaan in de organisatie om ervoor te zorgen dat de basis op orde is, zou ik maar zeggen. Dat betekent dus wel dat op het moment dat je daar capaciteit voor in moet gaan zetten, dan moet die capaciteit ook wel erbij komen. Dat is de insteek. Maar allereerste zou zijn om aandacht te besteden aan aanbeveling 2. En dat is dat je ervoor zorgt dat je raadsrapporteurs, dat die goed op het paard worden geholpen. En dat begint met gewoon ze informeren wat er van ze verwacht wordt, enzovoort, enzovoort. Ik weet namelijk, ik denk eigenlijk wel uit eigen ervaring, dat op het moment dat je binnenkomt in de raad en dat je vervolgens wordt in de vraag gesteld wie wil de raadsrapporteur worden, dan steek je niet vermoedend je hand op en dat was hem dan. Dus dat zou op een andere manier moeten en op het moment dat je dat beter inregelt, dan kan je ook makkelijker denk ik dat je er toe komt om te zeggen van prima, maar hoe kom ik bij andere gemeenteraden aan mijn collega raadsrapporteurs en dan ben je al heel gauw ergens, als het gaat over afstemming, met een WhatsApp-groep. En ik snap, dat is niet genoeg. Dat zal ongetwijfeld niet genoeg zijn. Maar dat is wel een middel wat je heel goed kan inzetten in dit soort omgevingen, zeg maar.
Dank u wel. Ik zie vinger van meneer Van der Brink.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zou nog aan het college willen meegeven over die raadsrapporteurs die nu aan het werk zijn. Om aan hen eens te vragen, zijn jullie nu voldoende bekend met het werk wat je moet doen? En eigenlijk om bij elk soort raadsrapporteur is mee te geven, wat is het onderdeel wat je onder je hebt? Wat houdt het allemaal in? En hoe doe je dat? En ik ben het mee eens, dat is dus totaal, denk ik, niet gelukt, maar misschien al langer niet. Dus om die rapporteurs toch op één te zetten eigenlijk, dat ze hun werk goed doen. Want het is vaak lezen wat er als raadsvoorstel binnenkomt. En als daar staat geen zienswijze, nou dan ben je gauw klaar, denk je dan. Maar dan heb je eigenlijk nog niets begrepen van wat er allemaal in die organisatie gebeurt. Dus wil ik toch graag meegeven, misschien is dat toch nog begin volgend jaar op te pakken. En de raadsrapporteurs, iedere groep, iedere 2 personen, dus wat extra kennis erbij te brengen.
Helder, wilt u daar nog op reageren?
Ja, daar wil ik graag op reageren. Want ik ben blij dat u in feite mijn pleidooi voor het op het paard zetten van de raadsrapporteurs, dat u dat ondersteunt. Daar ligt natuurlijk een taak voor de griffie. En daar zal ongetwijfeld kennis en aandacht vanuit de organisatie aan moeten worden besteed. Om ervoor te zorgen dat u de op de specifieke verschillende verbonden partijen, dat u daarop wordt voorgelicht. Dat snap ik. Dat is helder.
Maar neemt het college daar ook de verantwoordelijkheid voor?
Nee, die verantwoordelijkheid ligt volgens mij bij de griffie. En bij de raad zelf, precies.
Ja, maar ook we hebben ook ambtenaren nodig, hè, van elke groep, dat die het verhaal gaat vertellen aan die twee personen. Dus we hebben zowel de griffie als de ambtenaren nodig.
Ja, maar ik denk dat dat geen probleem is. Op het moment dat gestructureerd wordt aangelopen door vanuit de griffie, dan zijn ambtenaren altijd bereid om vanuit hun werkomgeving, want er zijn gewoon ambtenaren die zijn gekoppeld aan de verbonden partijen, om vanuit hun werk te duiden wat er speelt.
Ja. Dank u wel, meneer de Wit. Ik denk dat het commitment uit het college ook wel belangrijk is. Maar ik geef eerst het woord aan heer Kuipers. Die was eerder, tenzij u aanvullend hierop iets wil zeggen, meneer Van der Belt. Oh, ik zag u gebaren maken. Meneer Kuipers, van de CDA.
Voorzitter. Ik reageer even op aanbeveling bij punt 6. Dat de raad wordt gevraagd om voortouw te nemen bij de regionale samenwerking. Ik heb daar ook al over gehad tijdens de informatiemarkt. Ik maak mij zorgen dat dat heel veel tijd gaat vragen en een behoorlijke impact zal hebben op het werk van de raadsrapporteurs. Ik heb mezelf raadsrapporteur samen met Albert Kramer voor de GBAT. En dat is op zich vrij overzichtelijk. Maar als je nagaat dat daar 12 partijen zijn, 7 gemeentes en 5 waterschappen. Als wij moeten gaan overleggen met andere raden van deze 12 partijen, dan is dat een behoorlijke passie werk wat op ons afkomt. En dan hebben we nog maar 12 partijen bij de GBLT, maar als je gaat kijken bij de GRU, heb je veel meer partijen. Dus ik maak me daar zorgen over. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, ik hoor vooral een oproep aan de raad zelf. Ik hoor geen vragen aan de rekenkamer of aan het
college. Dit is een goede zorg, die wil ik wel neerleggen bij ook de wethouder, dat wij er zo tegenaan kijken. Althans, ik er zo tegenaan kijk. Dank
u wel. Wilt u de microfoon uitzetten alsjeblieft, meneer Kuipers? Dank u wel. Het woord is aan meneer Jans van de VVD.
Dank. Ja, dank voorzitter. Aanvullend op de vorige vraag. Heeft u vanuit het onderzoek inzicht in wat de grondoorzaak is van dat er tot nu toe weinig samenwerking is geweest? Is dat inderdaad de druk die erbij komt kijken of is het iets anders geweest?
Meneer Pen?
Ik denk dat u bedoelt de samenwerking in de regio. Ik denk dat het. Ja, we hebben een gesprek gehad dus, maar dat waren eigenlijk maar een paar raadsleden die daar toen bij kwamen en bij aanwezig waren. De heer Kramer was er in ieder geval bij en de andere namen kan ik me even niet meer herinneren. Maar er waren eigenlijk 3 raadsleden, dus hebben het erover gehad. Over de rol van raadsrapporteur, hoe vul je dat in, betrokkenheid enzovoort. Dus daar kan ik niet zo heel veel aan ontlenen. Wat ik wel weet is dat, en dat zien we ook in andere gemeenten, wat ook net gezegd werd, het is vrij intensief. Dus dat betekent dat het of het komt erbij of het gaat ten koste van andere inspanningen, hè, die betrekking hebben op politiek werk binnen de gemeentegrenzen. Dus eigenlijk zie je bij heel veel raden, op het moment dat je de gemeentegrens over moet, je moet met andere raadsleden uit regiogemeenten gaan overleggen. Ja, dat kost gewoon tijd en energie. Je kent elkaar niet. Je moet elkaar leren kennen op persoonlijk, maar ook op inhoud. En dat is gewoon echt, dat kost veel tijd en energie en dat is ingewikkeld. Ik weet wel dat de gemeente Leusden, volgens mij, daar hebben we ook nog iets over gezegd, in 2015 was er een regionaal manifest. En ik dacht, dit meen mij te herinneren, ik werkte toen bij de gemeente Amersfoort, dat het initiatief hier vandaan kwam. En toen is ook gezegd, we moeten eigenlijk als raden meer optrekken. Dus ik denk dat er toen een wind was van, we moeten hier iets mee. En dat soms heb je een paar mensen nodig die dat aanwakkeren. En dan krijgt het een vlucht en je zegt dat het daarna is ook wel weer minder geworden. Maar het hangt ook een beetje vanaf van wie ervoor gaat.
Dank u wel. Meneer De Wit wil nog reageren?
Ja, ik sluit me daar een beetje bij aan, ook bij het probleem wat gesignaleerd wordt. Het ding heet niet voor niks grip of loslaten. Grip houden of loslaten. Dat zijn dus keuzes. Hoe wil je de tijd die je beschikbaarheid hebt besteden? En een van de instrumenten heb ik net genoemd. Dat is vrij eenvoudig, is een WhatsApp-groep die je opricht. Maar dan ben je wel afhankelijk van de bereidheid van alle leden die erin zitten om daar ook op te reageren.
Dank u wel. Meneer Sturkenboom had nog een vraag.
Eigenlijk aanvullend. Ik ben ook wel benieuwd of jullie daarnaar hebben gekeken, want
In feite heb je op drie niveaus in regionaal opzicht contact. Dat zijn vaak wethouders die in een regionaal verband actief zijn. Dat zijn, is op ambtelijk niveau en is op raadsniveau, rapporteurs. Als je dat afzet tegen het feit dat er steeds meer regionaal wordt samengewerkt. En niet voor niks hebben wij in 2015 al, naar aanleiding van het sociaal domein, gezegd. Jongens, als we dit goed willen volgen, 2015, weet je nog, Carlos? En wat? En Albert. We moeten hier veel meer in optrekken. Nou, nu zie je niet alleen op het sociaal domein, maar je kan ook als actualiteit het hele GGD, waar ook van alles aan de hand is. En ik begreep vandaag weer dat er een nieuwe rechtszaak is over de ICT-problematiek. Ja, dan draai ik me even helemaal om. Want dan wordt de noodzaak dat wij ons realiseren met z'n allen, maar ook wethouders en ambtenaren, dat we hier meer in moeten investeren, wordt steeds groter. Want de resultanten van de pijn die de GGD afgelopen jaren heeft, die zit gewoon vandaag in onze najaarsbegroting. We moeten meer betalen. En als die vordering door de ontwikkelaar wordt doorgezet naar de GGD, dan komt er zo meteen weer een bedrag naar ons. Dus we doen er echt goed aan om daar meer op te investeren. Maar ik ben benieuwd of de Rekenkamer daar iets meer ook over kan zeggen. Ook over de samenwerking tussen wethouder, ambtenaar en raadsrapporteurs. Want dat moet naar mijn idee ook intensiever.
Meneer Pen? Ja, dus als je inderdaad grip wil krijgen, zul je intensiever en zeker op momenten. En vaak ben je dan eigenlijk al te laat, hè, want je wil het eigenlijk zien aankomen. Maar dus inderdaad, dus begin met een gevoel van onbehagen. We staan op afstand en op het moment dat er een probleem ontstaat, wordt het manifest. Denk van, oké, nu moeten we er bovenop springen. En dan is inderdaad de samenwerking in die driehoek die u noemt wel van cruciaal belang. En dat is ook belangrijk om met het college daar open gesprekken over te hebben. Ja, wat is de rol van het college in een AB of misschien zelfs in een DB van zo'n gemeenschappelijke regeling? Wat kunnen wij hierin betekenen? Hoe zitten anderen? Dus dan moet je inderdaad goed afstemmen met elkaar. Ja, ik kan daar niet zo heel veel meer over zeggen dan wat u zelf daarover aangaf. Dat het inderdaad wel. Maar ja, dus dan is het de vraag van kun je dat soort. Dus eigenlijk moet je continu investeren in die samenwerking, in die grip. Dus op het moment dat er wat aan de hand is, trek je daar dan. Nou ja, hopelijk, dat mag je dan verwachten, enig voordeel uit.
Ja. Dank u wel, meneer Van der Belt.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Een verduidelijksvraag aan, het is misschien wel gek, aan de heer Sturkwam. In 2015 zag u het aankomen en nu resulteert het in het heeft een invloed op de begroting. Heb ik dat goed begrepen?
In 2015 is de hele transitie van landelijk naar decentraal gestart, sociaal domein. Er waren vier transities overigens. En toen hebben we met elkaar geconstateerd, het komt van alles op ons af. Wat weten we hiervan? Hier moeten we tijd voor vrijgemaakt. Nou, dan krijg je die tijdsfactor. Dat is in het begin op het sociaal domein ook eigenlijk wel goed gelukt. Aparte werkgroep is er geweest. Apart evaluatief moment hebben we zelf gemaakt zelfs, in overleg met inwoners. Maar in feite is dat de afgelopen tijd weer versloft. Ik denk door tijdredenen ook. En nu zit je, zoals u zegt, eigenlijk alleen maar ben je reactief in plaats van dat je proactief wil zijn. Want ik kan zo drie of vier regionale verbanden noemen waar het echt zaak is dat we proactief op inspelen.
Meneer Van der Belt.
Ja, bedankt voor de verduidelijking. Ja.
Meneer Van der Brink.
Ja, twee opmerkingen, voorzitter. Eén is. We hebben het over kijken of je regionaal of met de hele groep eigenlijk kan overleggen. Misschien is dat ook wel aan het college mee te geven, waar zij in die verbanden zitten, om een oproep te doen aan hun collega's, om dat eigenlijk in iedere gemeente te organiseren. Ik weet, een andere opmerking, dat de werkgroep van, ik weet niet meer, dagwijkbeduursteden, maar met de VRU heeft afgesproken, of een oproep heeft gedaan, wie wil, welke raadsrapporteurs willen een keer bij elkaar komen en met ons spreken. Ik weet niet of dat ook gelukt is, want ik ben geen raadsrapporteur. Maar dat gebeurt wel. Maar misschien kunnen de wethouders, als ze dan toch in dat overleg zitten in dat AB, om die oproep aan hun collega's van kunnen we dat, of kan uw raad dat misschien mee organiseren. Dus dan komen we misschien iets dichterbij dat we meer overleg hebben dan alleen maar in ons eigen bubbeltje.
Dank u wel, meneer Van den Brink. Bedoelt u ook dat u actief het college oproept om misschien die rapporteurs mee te nemen?
Nou, dat lijkt me niet helemaal. Ik denk dat dit soort vergaderingen meestal overdag zijn. En dat rapporteurs toch wel wat andere dingen te doen hebben. Tenminste de meeste. Maar vooral een oproep aan hun eigen collega's om dit actief een beetje in gang te zetten. Dat er meer overleg is dan dat het... Kijk, wij praten bijvoorbeeld bij de VRU alleen maar over Leusden en over onze eigen brandweer. En het is veel interessanter van, ja, maar wacht even. Hoe zit dat bij anderen? En komen wij tekort of komen zij tekort? En daar kunnen we dan op inspelen.
Wel, meneer Van den Brink, wilt u nou op reageren, meneer De Wit?
Ja, ik weet nog niet helemaal hoe of ik dat vorm zou moeten geven. Ik heb geen beeld en geluid bij eigenlijk.
Ja, ik hoorde Van den Brink eigenlijk vragen van of u het ook aan de orde wilde stellen aan de gesprekken met uw collega portefeuillehouders om ook hun raden, hun rapporteurs te activeren.
Ja, en zijn collega's van de wethouder. Hè? De andere wethouders die ook in dit soort verbanden acteren op AB-niveau.
Ja, dat bedoel ik. De collega portefeuillehouders. Okay. Ja.
Ja, nou, weet je wat het is? Ik kan een keer een oproep doen. Of tenminste, ik kan aangeven aan degenen die in dergelijke gremia zitten. De wethouders. Prima. Zijn uw raadsrapporteurs actief? Maar ik ga niet zeggen dat we denken dat het allemaal beter moet. En dat hun raadsrapporteurs geen goed werk zouden leveren.
Voorzitter, maar dat zeg ik ook niet. Het is meer van, als wij hier vinden uit het rapport dat er eigenlijk meer overleg moet zijn in je eigen groep, hè, noem ik het maar even. Hoe krijg je dat aan de gang? Dat zou je ook aan de gang kunnen te bewerkstelligen door... In je eigen, bijvoorbeeld in de VU, hè, daar is dan de burgemeester het, om daar een oproep te doen aan zijn collega's van hoe kijken jullie daar en kunnen we daar samen, en jullie met ieder zijn eigen raad, daar wat meer mee doen. Dan, anders moet alle info vanuit Leusden komen, alle actie. Het is ook wel eens aardig om te kijken van hoe leeft dat bij anderen. En het is alleen maar een oproep in de vergadering. Meer is niet.
Heldere oproep, denk ik, meneer Van den Brink.
Ik neem hem in ieder geval mee.
Dank u wel. Nog iemand vragen of met name ook aan de Rekenkamercommissie? Rijn dus ook niet. Dan meneer Stuckenboom nog.
Ja, we hebben het al in de financiële commissie ook gezegd, maar er ligt gewoon een goed rapport waar we wat mee kunnen. Dat is ook waardevol. Het is niet voor niks dat jullie dit onderzoek hebben gedaan. En het geldt niet alleen Leusden, maar alle regionale gemeenten. De aanbevelingen die zijn wel sluitend.
Dank u wel. Aanvullend nog? Nee. Dan ga ik langzaam afsluiten. Niet voordat ik eerst rondkijk hoe u dit stuk wil behandelen in de raad. Kijk even rond. Kan het een hamerstuk worden? Ik zie geen bezwaar.
Voorzitter, meneer Stuckenboom? Ja, ik kijk ook even rond. Want als we deze discussie willen voeren, dan met een hamerstuk komen we niet verder.
Nou, ik zou meer zeggen van, kijk, er zijn aanbevelingen gedaan, daar heeft het college op gereageerd. Ik zou in de aankomende maanden, of half jaar, de vinger aan de pols willen houden. En als dat dingen niet gebeuren, om dan alsnog het weer op de kaart te zetten. Maar de aanbevelingen zijn duidelijk, de toelichting van het college is op zichzelf duidelijk. En we gaan kijken hoe het college dat precies gaat invullen. Dus wij wachten niet op de 3 jaar van de Rekenkamer dat ze weer het gaan bekijken. Maar wij zullen de vinger aan de pols moeten houden.
Meneer Stuckenboom?
Ja, maar de aanbevelingen zijn niet aan het college. De aanbevelingen zijn aan ons.
Ja, aan beide denk ik. Ook het college heeft de opdrachten gekregen in de aanbevelingen. En het college heeft daarop gereageerd. Dus, en het geldt natuurlijk ook ons als wie ook maar raadsrapporteur is. Die kan hier wat van opsteken, denk ik.
Eerst meneer Van der Belt.
Nou, ik denk dat is ik toevallig. Ik ben raadsrapporteur RUD. Toevallig. Ik zie niet heel. Ja, ik zie een opdracht van het college misschien om te faciliteren. Maar ik zie toch meer iets aan de griffie in ons raad zelf. En als raadsrapporteur zelf. In de aanbeveling. Zo zie ik het.
Meneer Kramer.
Ja, ik begrijp de vraag wel. Ik denk dat we terug moeten halen naar de agendacommissie. En kijken of we daar wat mee kunnen doen. Ik denk dat is de plek om te bespreken. Dus we maken hem niet politiek, want het is niet politiek. En we kunnen in de agendacommissie een modus vinden om dat terug te koppelen aan de raad. Ik denk dat we daar moeten neerleggen.
Ik zie daar geen protest tegen in deze kring. Dus dank u wel, meneer Kramer.
Ja, en de structuur en cultuur aanbevelingen, want daar hoort u natuurlijk ook thuis.
Okay, helder. Meneer Pen, wil u nog iets?
Ja, ik wil nog iets meegeven, niet om afbreuk te doen aan onze eigen aanbeveling. Maar als we over 3 jaar komen terug, tenminste dat stemmen we dan af. Hè. Vindt u dat zinvol, zo'n doorwerkingsonderzoek? En dan hebben we bijvoorbeeld de aanbeveling 6. Hè, neem het voortouw bij regionale samenwerking met andere raden. Als u die hè, bij hamerslag zeg maar, aanneemt, dan is natuurlijk de vraag hoe is dat gegaan. Ik zou zelf, hè, dit is... Je kunt ook zeggen, nou, we hebben eigenlijk verschillende varianten. Een soort variant waarbij we zeggen, nou, het is zoals het is. En hè, we doen wat we blijven doen. Of we blijven doen wat we doen. Een soort hè, in ietsje ver, iets ambitieuzer en een hele ambitieuze. Nou, eigenlijk zijn die aanbevelingen zitten wel een beetje aan het eind van het spectrum. Het is heel ambitieus. Dus ik kan me ook voorstellen dat uit dat overleg, hè, als u daar nog een keer goed op gekauwd heeft, zeggen van, nou, weet je, we amenderen dat en we nemen wel het voortouw. Maar we kiezen daarbij eerst even een prioriteit. En misschien is dat de GGD... of de VRU, of iets waarvan u denkt, van nou daar moet wat mee, dat u daar eerst mee aan de slag gaat, dat u kijkt naar ja, van hoe werkt dat, en dan kijken van, gaan we dat ook richting andere gemeenschappelijke regelingen, dus krijgen we ook de andere raden mee, want er zijn 6 gemeenschappelijke regelingen, als je daar volle bak op losgaat, en regionale samenwerking voortouw nemen, het is best intensief, en dan kom ik inderdaad bij het punt van de heer Kuipers en wat ook anderen hebben gezegd. Dus ja, misschien is dat nog iets wat ik, dus ja, ik wil ook een beetje beschermen tegen de aanbevelingen die wij hebben gedaan. Die op zichzelf, ja, daar staan we helemaal achter, maar het vraagt wel iets.
Sorry, centraal alsjeblieft. Meneer Kramer?
Ja, maar we hebben een lange termijn planning. En in lange termijn agenda zetten we een aantal van deze verbonden partijen op de agenda. Die is meestal vooruit gepland, want er moeten bepaalde procedures gevolgd worden. En daar moeten we ook in begroting en dat soort zaken. En dan kun je meegaan in de planning om te kijken van de raadsrapporteur in stelling te brengen. Niet alleen van jouw eigen gemeente, maar ook van andere gemeentes.
Dank u wel. Ik concludeer dat we dat de woordvoerders unaniem dit als een hamerstuk willen behandelen. En dat in de agendacommissie dit ook behandeld gaat worden. En dan dank ik mevrouw Spoor en meneer Pen heel hartelijk voor uw aanwezigheid. En alle aanwezigen ook. Dan sluit ik dit onderdeel. Belastingverordeningen 2024. De raad stelt jaarlijks in december de verordeningen vast voor de gemeentelijke belastingen en heffingen in het volgende kalenderjaar. Het gaat om de volgende verordeningen. De OZB, de reinigingsheffingen, rioolheffingen, rioolaansluitrecht, toeristenbelasting, lijkbezorgingsrechten, precariobelasting en de leesjesverordening. Opnieuw welkom aan de aanwezigen. Volgens mij hebben we ook aan de overkant geen insprekers. Dan wil ik graag het rondje maken wie het woord wil voeren. Ik zie helemaal geen vragen. Helemaal niet. Wil misschien het college nog iets zeggen daarover? Dit is de kans.
Nee, dank u.
Dan ga ik opnieuw de ronde maken. Hoe wilt u dit onderwerp behandelen? Ik kijk helemaal rond. Ja. Dan concludeer ik dat we dit als een hamerstuk gaan behandelen. En dank u wel voor dit onderwerp. Of, want als het langer gaat duren dan 9:30, dan moet ik het voorzitterschap doorgeven. Dus dat denk ik niet zo heel praktisch. Over de najaarsnota. Pardon? Dan gaan we gewoon beginnen en kijken hoe ver we komen.
Ik wil het allemaal overnemen, mocht je
weggaan. Er is nog een andere voorzitter die het kan overnemen, dus. Ja, maar die moet ik dan even oproepen.
Heb jij aangeboden?
Goed, dan gaan we over naar het raadsvoorstel najaarsnota 2023. In het kader van de planning- en controlecyclus wordt 2 keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de voorjaarsnota biedt het college de najaarsnota aan. Ik ga de ronde maken wie daarover vragen heeft. Meneer Kramer, leust er vooruit.
Ja, meestal mee de voorzitter, bijt ik het spits af. Ik heb een vraag op bladzijde 9. Daar staat iets in over gescheiden afvalverzameling. Daarin blijkt dat de kosten is gestegen. Met name dat de GFT en PMD is afgekeurd. Ik vroeg me af, we hebben vorig jaar... of misschien zelfs een jaar daarvoor, een afvalcoach benoemd. Die is in dienst gekomen. En nou vraag ik me af, wat is nu het resultaat van deze afvalcoach? Want als het blijkbaar heeft het niet geholpen. Dus ik heb een vraag, hoe zit dat?
Vanuit het college, de heer De Wit.
Ja, ik heb me op van alles voorbereid, maar niet op de afvalcoach. Dus yes. Dat is er één.
Yes, ik heb het te pakken.
Ja, misschien. Nee, laat ik dat maar niet doen.
Komt u daar schriftelijk op terug, meneer De Wit?
Ja, daar komen we schriftelijk op.
Dank u wel. Meneer Van der Belt.
Ja, dat is aanvullend op dat GFT, de vraag om de GFT gestegen is. Is ook een periode geweest dat de uitvoerende partij die dus, zeg maar, het GFT kon ophalen niet heeft kunnen leveren. Heeft dat nog invloed gehad op het afgelopen jaar? Gaat het volgend jaar weer gebeuren?
Meneer De Wit. U doelt daarmee op het feit dat hij niet in de zomerperiode niet twee keer, of elke week langs kwam, maar gewoon één keer in de twee weken, zoals ook in de winterperiode. Dat heeft consequenties gehad voor de financiële afwerking. En als ik goed ben geïnformeerd, en ik hoop dat er iemand knikt daarnaast ergens achter op de rij, heeft dat ongeveer 40.000 euro opgeleverd. Het personeelprobleem is niet opgelost het komende jaar. Dus waarschijnlijk is dat het komende jaar weer precies hetzelfde.
Aanvullend? Nee, dan is meneer Van Brink is aan de beurt. Hè?
Dank u, voorzitter. Ik had een vraag over die 735.000 die ingezet wordt voor aanvullend personeel. Bij de kadernota stond natuurlijk alles voor 24, maar er stond ook een bladzijde of 10 in de kadernota, op bladzijde 10, wat er in 2023 nodig was. En dat was ook 735.000. Alleen de bedragen zijn nu totaal anders. In die kadernota stond bijvoorbeeld voor de recruiter een ton. En nu staat er 212.000 euro voor. Dus er zit nogal wat verschillen in de bedragen. Dus er moet bij andere dingen gesneden zijn als je hier zoveel verhoogt. Dus mijn vraag eigenlijk is van, wat was nou de waarde van juni, hè, de kadernota, met het voorstel 2023 erin? En wat er nu besloten is hier in de najaarsnota. Van waarom zitten daar zulke grote verschillen in?
Kunt u uitleg geven, meneer De Wit?
Ja, er zijn een paar dingen die daar een rol in spelen. Een daarvan is heet dan voortschrijdend inzicht en prioriteitsstelling. Als je kijkt naar het grote bedrag wat er staat, impulswerving en selectie. Dat is geld wat voornamelijk is uitgegeven aan het inhuren van een recruiter om alle vacatures die er waren om die gevuld te krijgen. En er is een wat geld, geld of geld gaan zitten ja, in arbeidsmarktcommunicatie. Dus daardoor is dat bedrag zo groot. Als u mij gaat vragen hoe of alle bedragen verder in elkaar zitten, dan kan ik u daar geen antwoord op geven. Maar als u specifiek vragen heeft, dan kunnen we daar natuurlijk nog schriftelijk op antwoorden. Want mevrouw Treep die is helaas niet aanwezig. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat bij hem al corona is geconstateerd. Dus dat.
Meneer Van der Brink?
Ja, ik vind een verschil van 100.000 euro en 212.000 euro vind ik wel heel veel geld. Dus mijn vraag is om dat toch te specificeren. Wat is nou het verschil? Want er is wel meer geschoven in die 735. De organisatieadviseur voor 52.000 is er ook uitgehaald. Dus dat betekent dus op allerlei posten is geschoven. Terwijl in juni het verhaal heel anders was. Dus wat is de reden dat er zoveel verschuivingen zijn? En hoe wordt dat dan uitgegeven? Want ja, de recruiter voor een ton meer, dat lijkt me een beetje vreemd. Maar goed.
Meneer De Wit, nog een keer.
Ja, die ton meer heb ik geprobeerd om duidelijk te maken. Maar graag wil mevrouw Smalstra nog iets op aanvullen.
Alsjeblieft.
Ja, kijk, wat de raad vaststelt is het bedrag van 735.000 euro. En dat is verder niet gewijzigd. Dus het college had ook kunnen kiezen om hetzelfde lijstje van de kadernota erbij te zetten. Dus het college is zo attent geweest om het lijstje te actualiseren met zijn werkelijkheid. Want we zijn natuurlijk wel 7 maanden verder in de tijd. Dus het leven is natuurlijk niet statisch. Hè? Het is slechts een plan in die zin. Dus,
Aanvullende vraag van meneer Steukenboom.
Op zich heb ik al het begrip voor voortschrijdend inzicht en we zijn wat verder. Maar we hebben in het voorjaar over die 735, over een x-aantal formatieplaatsen, hebben we besloten. En het een is gekoppeld aan het ander. We hebben niet gezegd, u krijgt die 735 uit de onderbesteding van 2022 en zie maar wat u ermee doet. Dat hebben we niet gezegd. We hebben gezegd, dit is de vraag aanvullend als het gaat om menskracht, met een lijstje gespecificeerd per functie, dus ook onderbouwd. En ik snap dat dat niet één op één ingevuld wordt, daar komt voortschrijdend inzicht, maar nou even naar de grote lijn. Van die 735 wordt 1/3, niet informatie, maar in andere dingen gestopt. En ik had op zijn minst verwacht dat daar een betere toelichting op zou kunnen worden gegeven. Omdat formatie is een van de punten waar we heel vaak met elkaar het over hebben. Iedere vraag die we bij het college neerleggen wordt beantwoord, we hebben geen capaciteit. Terwijl die 735 was bedoeld om de aanloop naar 1 januari 2024 te maken, waarin die 1,1 miljoen voor de formatie zou worden ingezet. Dus, nou ja, op zijn minst zou ik meer inzicht en toelichting willen zien.
Meneer De Wit.
Ja, oké. Okay. Ik heb net aangegeven wat ik weet op dit moment. Ik denk dat mevrouw Streep daar meer uitleg over had kunnen geven. Wellicht is het ook zo dat, maar daar ga ik gewoon speculeren, dat van het lijstje wat we hadden, dat er een aantal functionarissen niet van werfbaar zijn geweest. Dat kan ook nog het geval zijn. Ik ga gewoon vragen of er iets meer duidelijkheid kan worden gegeven over de verschillen tussen het kadernotalijstje en dit lijstje.
Ja. Mag ik één vraag meegeven, voorzitter? Ja? Want we hebben steeds gevraagd. Welke visie ligt er nou achter de organisatieontwikkeling om met deze specifieke vragen naar de raad te komen? Die koppeling hebben we steeds gemaakt. We misten een visie op de organisatieontwikkeling, waardoor al die formatieplaatsen, uitbreidingen ook op hun plek vielen, want dan zou het logisch zijn. Dan zouden we ook als raad meer inzicht hebben. En nu blijkt er verandering te zijn. Ja, is dat verandering op de visie of... Is de vraag anders geworden? Kan ook nog. Maar ik blijf constateren dat 1/3 van de formatie op andere dingen is ingezet.
Meneer De Wit?
Ja, ik kan niet anders dan datgene zeggen wat ik net zei. En dat is dat ik ga proberen, of tenminste ga proberen. Ik ga gewoon vragen aan degene die daar meer van weten. Hoe of die verschillen tussen de kadernota en dit tot stand zijn gekomen.
Ja, de toezegging is genoteerd. Ja. Dank u wel.
Dat is een herbevestiging van een eerder gedane toezegging.
Hij is nog een keer bevestigd. Dan de heer Van der Belt.
Ja, andere vraag, meneer de voorzitter. Het zijn eigenlijk twee vragen, maar ze hebben eigenlijk dezelfde strekking. Ik zie bijvoorbeeld bij het onderdeel door mijn leefomgeving, pagina 8. En dan punt 1, 2, 3, 4. Dat we een aanzienlijk bedrag hebben gekregen om energiearmoede te bestrijden. In 2023. Het totaal is 391.000 en een beetje beschikbaar. En we hebben ongeveer 290.000 euro nog over in 2024. Kwamen zo weinig mensen in aanmerking hiervoor? Of is er een andere reden voor? En dan zie ik bijvoorbeeld punt verderop, vouchers isolatiemaatregelen. Daar hadden we 89.000 euro voor subsidie vanuit de provincie. En daar is, nou ja, wordt 42.000 van overgeheveld. En ook daar weer komen er weinig mensen in aanmerking daarvoor? Of is er een andere reden dat dat doorgeschoven wordt?
Meneer De Wit.
Ja, wat ik heb begrepen is dat er voor het verwerken van dit soort aanvragen heb je ambtelijke capaciteit nodig. En die is slechts beperkt beschikbaar. En dat betekent dus dat er geld is blijven liggen. Dat nemen we mee naar volgend jaar. En dan gaan we kijken of we dat wel weg kunnen krijgen.
Dank u wel. Voldoende, meneer Van der Belt. Aanvullend.
Aanvullend. Heeft u daar vertrouwen in dat het volgend jaar beter gaat?
De heer De Wit heeft het woord. Of wilt u het woord aan mevrouw Smals geven?
Ik geef het woord maar aan mevrouw Smals, want anders wordt het zo'n gedoe.
Bij het team voor de energietransitie is heel weinig capaciteit, dat is bekend. Daar ligt ook een raadsvoorstel in de vorige raad is er geweest. Dat is aangehouden, komt weer terug, hebben we het straks ook over. En daar zit ook echt een informatieaanvraag in voor volgend jaar. Als dat niet gehonoreerd wordt, dan wordt het heel lastig om dit geld weggezet te krijgen voor de doelgroep.
Helder, dank u.
Voldoende, meneer Van der Belt. Ik zag meneer Kramer.
Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Op pagina 11 ben ik een beetje geschrokken van de uitvoeringskosten sociaal domein.
Daar zit een bedrag in van 275.000 euro. En wij weten allemaal dat er een aanbesteding is gegaan van het Maya. En het verbaast me dat wij zoveel geld moeten uitgeven voor een uitvoeringskosten. En mijn vraag is eigenlijk, waarom is dat niet meegenomen in de aanbesteding? En waarom betaalt Maya dat niet zelf?
De heer De Wit. Ja, die zullen we schriftelijk moeten beantwoorden.
Dank u wel. Meneer Sterkenboom.
Dit is het bedrag wat Leuze betaalt. In het voorgesprek hebben we even verkend wat het bedrag is in totaal, wat door de deelnemende gemeente wordt betaald. Dat ligt gewoon boven de 2 miljoen in 2024 en boven de 3 miljoen in 2025. En dan sluit ik aan bij deze vraag. En dan leg ik ook de relatie met de BSA hiervoor. Hè, want dat is in feite de voorganger van Maya, zeg ik maar even simpel. En daar hebben we eerder ook meer dan een miljoen in geïnvesteerd. Dus ja, dan heb ik wel een vraag aan de wethouder die toeziet waarom deze bedragen allemaal nodig zijn.
Meneer De Wit.
Ja, daar kan ik niet anders op zeggen als hetzelfde. Dat moeten we uitzoeken. Ik heb geen idee.
Wilt u dan even plaatsnemen en een microfoon nemen? Want anders dan wordt het wat diffuus.
De heer Kraken neemt plaats aan tafel.
Welkom.
Nou, volgens mij zat het bedrag van die opstartkosten wel in de aanbesteding. En het klopt inderdaad dat het voor 23 is het volgens mij op regioniveau 2,8 miljoen en 24 2 miljoen. Dat klopt. Maar het is vooral ook voor huisvestingskosten, ICT, het opzetten van een hele nieuwe organisatie. Daar is het voor bedoeld.
Meneer Sterkenboom.
Ja, ik zou daar gewoon een toelichting op willen. Ik bedoel, er wordt in de najaarsnota een bedrag van ons gevraagd. Dat blijkt vele malen meer te zijn. Het is gerelateerd aan eerdere investeringen. Het is overhead. Dan zou ik op zijn minst een nadere toelichting willen weten op wat die overheid dan betreft. Bij de BSA hebben we ook geconstateerd, in één keer moest er daar een nieuw management worden aangesteld. En we dachten, dat zijn gewoon 6 organisaties waarbij een van de directeuren vrijgesteld wordt om het management te voeren. Dit zijn ook bestaande organisaties die met elkaar gaan samenwerken. Eén hoofd aan besteden. Ja, die heeft ook management zitten.
Kunt u hier ook een toezegging op doen, meneer De Wit? Even wachten nog. Meneer De Wit, eerst alsjeblieft.
Ja, volgens mij had ik dat al gedaan.
Ja. Meneer Van den Brink.
Ja, ik hoor zeggen dat dat is voor huisvesting, ICT en zo. Maar betekent dan als wij dat als gemeentes betalen, dat het dan onze eigen organisatie is? Zijn wij dan eigenaar of huurder van een gebouw en alles? Of is dit een organisatie die buiten de gemeentelijke organisatie staat? Want... ja, als je iets aanbiedt, ik wil voor de jeugdzorg zorgen, dan lijkt me dat je daar een eigen organisatie voor hebt. En dat dan niet zegt van, ja, maar ik moet nog even een heel kantoor optuigen.
Meneer De Wit?
Ik denk dat deze vragen beantwoord worden met de toezegging die ik net gedaan heb.
Dank u wel. Iemand nog aanvullend? Meneer Kramer?
Nou, niet aanvullend. Ik heb graag een overzicht van de vraag. Ik heb wel een vraag over pagina 12 met de Oekraïne. Er staat bij dat uiterlijk 3 november uitsluitsel komt vanuit de VNG. En dus mijn vraag is die bekend?
Meneer De Wit?
Ja, er is inderdaad meer informatie over bekend. Het bedrag is volgens mij iets naar beneden bijgesteld. Dus per bed, per nacht kreeg je een vergoeding. Maar dan moet je even uitzoeken wat het exacte bedrag is. Maar het is wel bekend inmiddels.
Komt ook naar ons toe, denk ik, schriftelijk dan. Dank u wel. Ik kijk even naar links. Zijn daar nog vragen? Heer Sterkenboom?
Ja, ik weet niet of het een vraag is, maar ik constateer dat wij grote bijdragen, corona en opvang Oekraïners krijgen van het Rijk, dat die niet besteed worden. En wat ik heel merkwaardig vind, is dat ze niet teruggevorderd worden. Wat er wordt gezegd is, alsjeblieft gemeente, doe er wat leuks mee. Is dat nou, ben ik nou gek of hoe zit dat?
Nou, kunt u dat wat toelichten?
Ja, sorry. Ja, hij is in kop.
Centraal graag, meneer De Wit, alsjeblieft.
Dank u wel, meneer Sturkenboom. Ik zou bijna zeggen, alhoewel ik graag anders zou willen beweren, u bent niet gek. Dat geld wordt inderdaad zo uitgekeerd en dat wordt aangegeven dat het niet wordt teruggevorderd. Tegelijkertijd hebben we het wel apart gezet, want we weten niet hoe het zich ontwikkelt. Het gaat nu ietsje naar beneden. We weten ook niet hoe lang het allemaal blijft en wat er allemaal nog moet gaan gebeuren.
Dank u wel, meneer Van der Belt.
Ja, ik heb niet 100% scherp, meneer de voorzitter, maar ik meen wel dat er wel eerder door het Rijk gelden zijn gegeven, die gegeven waren, maar toch zijn teruggevorderd. Ik kan niet even een specifiek voorbeeld voor me halen, maar ik weet niet, ja. En wat is het probleem als het even blijft staan? Mag ik vragen aan de wethouder dan?
Het Wit.
Wat voor problemen er dan ontstaan? Ja, op dit moment geen. Maar op het moment dat we allerlei dingen moeten blijven doen voor Oekraïners, terwijl het geld weer terugvordert, ja, dan ontstaat er wel een probleem. Dus.
Meneer Kramer.
Ja, dank u wel. Ja, sorry voor alle vragen. Maar ik ben een beetje nieuwsgierig naar het feit dat ik lees door het stuk dat er nogal wat inhuur wordt gedaan. Inhuur van allerlei diverse disciplines. Begrijpelijk. We hebben net gehoord inhaalslag van de organisatie. Maar ik ben even nieuwsgierig van wat is nou de totale inhuur geweest van 2023? En wat zijn dan de vooruitzichten voor 2024 en 2025? Want we zijn bezig om onze kapitaal te vergroten. We zijn bezig met personeelaanname. Dus dan ga ik vanuit dat inhuur minder wordt. Dat heeft invloed op onze balans.
Meneer De Wit.
Dat is een logisch uitgangspunt. En ik denk dat dat ook wel zo zal zijn. Als je meer personeel binnen hebt, dan hoef je minder inhuur te hebben. Maar je blijft altijd de behoefte hebben aan een flexibele schil. Er zijn altijd dingen die we niet zelf kunnen en die we zullen moeten inhuren. Maar er is veel inhuur gepleegd, ook op vrij kostbare functies, zal ik maar zeggen, de afgelopen tijd. Ik hoef alleen maar te kijken naar bijvoorbeeld de Griffie en naar gemeentesecretaris, die hoek. Dus dat. Nou bepaalt dat niet het hele bedrag, maar dan loopt het wel snel op.
Helder. Ik zag meneer Van der Brink nog.
Ja, dat was eigenlijk op het vorige punt, voorzitter, van Oekraïne. Ik dacht, vorige week, denk ik, misschien ook wel van de week, kwam het college nieuws waar het een en ander stond over de Oekraïne en hoe lang het nog in het AFAS-gebouw kan. Ja, dat klopt. 2000. En dat dus na de onderzoek moet plaatsvinden waar ze dan heen moeten. En misschien heeft de gemeente dus dan het geld hard nodig om plek te vinden en te organiseren. Dus er is meer bekend. Hè? Volgens mij was het nu 3, zoveel miljoen wat er op de reserve komt te staan. Dus in dat college nu staat het een en ander. Dus mocht u nog nadere toelichting willen.
Dank u wel, meneer Van der Brink. Meneer Sturkenboom.
Ja, dan zou ik hem willen omdraaien. Want als we weten dat in 2025 de voorziening van AFAS wegvalt. Want die worden nu verbouwd. Hè? Dat werd vandaag aangekondigd in de Leusdenkrant. Die worden verbouwd tot toeleveranciers en et cetera. Dan is deze opvang voor Oekraïners weg. Dan is mijn vraag aan het college, aan de wethouder. Wanneer gaan we met elkaar dan overleggen over de volgende stap van de opvang van de Oekraïners?
De heer De Wit.
Ja, daar wordt op dit moment dus aan gewerkt. In de zin van wat er in het college nieuws is verschenen, dat het dus ook bij ons is geland en dat we weten dat we daarmee aan de slag moeten.
Maar u heeft geen prognose wanneer we dat met elkaar kunnen doornemen? Want ja, 2025 is over een jaar.
Ja, nou, dat klopt. Maar ik geef net aan dat het dus is geland en dat we met een onderzoek gaan starten daarover.
Meneer Van der Belt.
Ja, aanvullend op de vraag van de heer Sturkenboom. Nou ja, parallel aan. Hoeveel mensen zitten daar nog en wat is de verwachting dan? Hebben we daar al zicht op hoeveel mensen er nog opgevangen moeten worden vanuit de Oekraïne? Ik weet dat de oorlog nog niet voorbij is, maar...
Ja, daar is dus op dit moment niet zo heel erg veel zinnigs over te zeggen. Wel over hoeveel mensen er nog zitten. En dat zijn er gewoon 240. En er zitten er nog een aantal elders in Leusden. Dus je komt toch wel echt uit bij die 300 die er ongeveer zijn. of die waar voortdurend over gerept wordt. En de logica is dat we geen enkel zicht hebben op hoe zich dat gaat ontwikkelen qua terugkeer of anderszins. De kans dat er veel hier blijven is niet onaanzienlijk, zeg maar.
Meneer Kramer?
Ja, het is wel grappig als ik een vraag stel, dan komen allerlei of vervolgvragen heb ik in de raad vanavond. Maar ik heb een vraag op pagina 16, puur uit interesse. En dat is waarschijnlijk voor mevrouw Annemarie. Die B2 compensatiefonds, daar staat bij voortschrijdend inzicht. Nou, ik heb een bedrijf, maar mijn B2 is keihard. Dus wat is er gebeurd daar?
Mevrouw Smals, alsjeblieft.
Smals, excuus.
Mevrouw Smals.
Ik geef hem door aan meneer Krakers.
Meneer Krakers. Oh. Meneer Krakers, wilt u...
Ja, volgens mij gaat het bij BCF om... je hebt een bepaald plafond en er is minder gedeclareerd door de gemeente. Dus je houdt ruimte onder het plafond en dat wordt dan teruggestort aan de gemeente. Dat is eigenlijk het verhaal waardoor het voordeel is ontstaan. Het is anders als BTW bij een bedrijf, BCF.
Nog meer vragen? Wilt u de microfoon uitzetten, meneer Kramer, alsjeblieft? Meneer Kramer, wilt u de microfoon uitzetten, alsjeblieft? Zijn er nog meer vragen vanuit de raad? Meneer Kramer?
Ja, uiteraard. Mijn interesse is natuurlijk BLNP. En ik zie daar wat gebeuren, ook ten aanzien van kosten. En mijn vraag is, hoe loopt die kosten nu op eigenlijk? Want kunnen we een overzicht krijgen van wat er allemaal aan kosten is gemaakt bij BLNP? In allerlei vormen en hoedanigheden. We zien allerlei kleine postjes, maar het loopt naar mijn idee al enorm op. En ik wil graag inzicht hebben wat hier nu gebeurt.
Meneer De Wit?
Nou, meneer Kruijl, alsjeblieft. Kunnen we wel toezeggen.
Oh. Ik hoor toezeggen.
Hoe gedetailleerd wilt u het hebben?
Komma. Nee, gewoon een algemeen overzicht, meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer Kruijl.
Dank u wel. Meneer Stukkenboom, aanvullend.
Mag ik dan verwijzen naar de informatieavond waar de BNLP op de agenda staat? Ja, want dat, ja. Dat is volgende week, hè?
Ja.
Dat zou wel makkelijk zijn. Geen capaciteit.
Nou, geen capaciteit, maar ze kunnen niet toveren.
Sorry, centraal.
De informatie ligt niet klaar. Dat is best wel een projectje. Dus, ja.
Nog meer vragen vanuit de raad? Mag ik u dan vragen of u kunt aangeven hoe u dit voorstel wilt behandelen?
Spreekstuk.
Staat genoteerd. De toezeggingen zijn ook genoteerd. Dan dank ik u allen hartelijk en sluit ik deze ronde.